Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. In een nagelaten bekentenis lezen we hoe een man op de eerste pagina al verklapt dat hij zijn vrouw heeft vermoord en de rest van het boek gebruikt om te vertellen waarom hij dat dan precies heeft gedaan. Het is een door en door naturalistische roman, waarin het hoofdpersonage niet aan zijn lot zal kunnen ontkomen. Als je meer context wil horen over de roman en de auteur, dan verwijs ik je naar aflevering 69, waarin ik het werk introduceer. De vorige aflevering stond bijna volledig in het teken van affaires. Als Willem naar een toneelstuk gaat, ontmoet hij een vrouw die eigenlijk op zoek is naar een sugar daddy, wat Willem wel ziet zitten, maar hij heeft er het geld niet voor. Hij fantaseert over een affaire en is tegelijkertijd bang dat Anna er eentje met dominee de Kantere heeft. Het is Willem in ieder geval nog niet gelukt uit de dagelijkse sleur van zijn zielige leven te ontsnappen. Hij komt constant in situaties waarin hij wel zijn best doet, maar uiteindelijk slaat het naturalistische noodlot toch steeds weer toe. Ook weten we dat hij Anna heeft vermoord, maar hoe dat precies tot stand komt weten we nog niet. Al uit hij vaak genoeg zijn ergernis over haar. Maar goed, langzaam maar zeker gaan we richting het einde van de roman. Dus misschien gaat het hem toch nog lukken om uit die sleur te komen. Dit is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans. Een nagelaten bekentenis. Marcellus Eemans. Het was me niet ontsnapt dat Anna veel meer drukte maakte om de dominee te ontvangen dan zij voor haar zuster en zwager had gedaan. Allerlei kleine verfijningen, vroeger wel eens bij anderen of in den vreemde opgemerkt, zoals hors d'oeuvre voor de soep, reukwater in de handwaskommetjes enzovoorts, werden deze keer in toepassing gebracht en zij zorgden voor een bijzonder uitgewerkte ser, vermoedend of liever vrezend dat de kantere na het eten spoedig heen zou gaan. 'S Morgens redderde zij zelf alle slingerende kranten en boeken op, schikte de ornamenten op de schoorsteen en hield het oog op de toebereidselen. Daarna schreef ze met ongewone zorgvuldigheid het lange menu, gaf me enige wenken omtrent de wijn en verscheen eindelijk in een nieuwe japon van zwart fluweel, dat haar zeer goed en toch stemmig kleedde. Haar opgeruimdheid was nog niet geweken. Herhaaldelijk had ik haar weer horen zingen en behalve de geluidloze lach van vroeger, die ik weer bij ogenblikken om haar lippen terugvond, ontwaarde ik in haar ogen een dromerige teerhartigheid, die ze aan mij nooit had getoond. Als om te ontkomen aan mijn blik, die wel evenveel verwondering als potsel hebben uitgedrukt, ging ze opeens aan de piano zitten en speelde uit haar hoofd enige maten van de Mondschein-sonate. Het was onder dit spelen dat ik de verandering in haar wezen het best besefte. Het onnadenkende kind dat alleen getrouwd was, wel het zo hoorde en iemand haar gevraagd had, dat zich van het huwelijk geen mooier voorstelling had gevormd dan te mogen leven gelijk andere vrouwen schenen te leven, dat volmaakt tevreden had kunnen zijn met een expansie van haar bescheiden kracht in het alledaags liefhebben van een man, het zorgen voor een huishouden, het koesteren van een kind, het belangstellen in een kleine kring van vrienden en vriendinnen. Dit kind was door een overweldigende druk van de omstandigheden tot een vrouw geworden, wier bestaan ongewoon was, wier krachten, overal teruggestoten, zich schuw in het diepst van haar ziel hadden verschanst en nu daar gewijd waren aan de dienst van een ik zo zelfverloochenend mooi dat alleen hij, die naast haar voor dat ideaal wilde knielen en het ascetisch aanbidden, kans had op een afstraling van haar vererend liefhebben. En ik vermoedde dat de kantere uitnemend begreep wat voor rol hij moest spelen in deze komedie. Zou hij die rol echter kunnen en willen volhouden? Beducht, zonder reden natuurlijk, dat de kantere iets weten kon van mijn verhouding tot Caroline, had ik om me goed, in dit geval onverschillig, te kunnen houden, voor zijn komst enige borrels naar binnen geslagen. Ik was dus tamelijk prikkelbaar gereed om te ver te gaan in welke richting ik me ook zou bewegen. Toen ik de dominee vriendelijk, haast neerbuigend lachend, met een langzame hoofdknik vol kwalijk verborgen eigenwaan en een nedergeslagen blik vol geveinsde ootmoed, onder het lispelen van een overhartelijk "gaat het u goed?" zijn blanke hand Anna zag toesteken, kreeg ik lust uit te roepen: "Als je lui nu je mooie rollen voor je eigen plezier speelt, best. Maar denk niet dat je er mij mee voor de gek houdt." In haar zenuwachtige opgewondenheid bood Anna haar gast niet dadelijk een stoel aan. Een paar minuten lang bleven wij dus midden in de kamer staan praten en als gewoonlijk wierp ik een blik in de spiegel. Ach, wat was ik schraal en vaal naast die grote man met zijn vierkante schouders en zijn gitzwart omlijst, aristocratisch bleek gelaat. Hij gesticuleerde weer mooi. Mijn handen leken wel geboeid, zo vast bleven ze ineengeklemd op mijn rug. Hij stond kalm te praten, aan mij was altijd iets dat zenuwachtig bewoog. Ik zag dat Anna's ogen geen seconde van zijn gelaat afdwaalden en ik nam mezelf waar als une quantité négligeable, die toch te veel was. Gelijk gebochelde die, bespot wegens misvormingen waaraan zij onschuldig zijn en miskend in hetgeen zij verworven hebben ten koste van allerlei bittere ervaringen, ertoe komen een sarcastische toon aan te slaan, als om zich daardoor nog boven degene te stellen die op hen nederzien. Zo voelde ook ik de lust om sarcastisch te worden, die in de regel aan mijn onverschilligheid en mijn traagheid van denken vreemd was, zich wederom van mijn meester maken. Evenwel, in den beginnen zei ik nagenoeg niets. De kantere's vraag of we nooit meer samenwandelden, beantwoordde ik met de uitvlucht dat ik boodschappen te doen had gehad en aanstonds leidde Anna het gesprek af. Aan tafel voerde de dominee lang bijna alleen het woord, terwijl Anna hem maar dromerig lachend in de ogen staarde, nu en dan haastig de meid een wenk gevend, of vlug en zacht, als om onopgemerkt te blijven, de dominee zelf bedienend. Het was of ik de invloed kon voelen die als een magnetische stroom van hem uitging en als een opwindende champagne haar bedwelmde. Al gauw kwam hij op zijn kind, vertelde dat men hem had aangeraden liever terstond naar Davos te vertrekken dan af te wachten, dat de verraderlijke ziekte zich in de borst had genesteld. Voorkomen was altijd te verkiezen boven genezen. In de hoge berglucht zouden de jonge longen zich misschien zo krachtig ontwikkelen dat ze binnenkort onaantastbaar waren. Niets bond hem, dus mocht hij niet aarzelen. Toen ik, meer om iets te zeggen dan wel uit overtuiging, daarop aanmerkte dat het moeilijk zou wezen het kind in Davos een goede opvoeding te geven, riep Anna met lichtende ogen schokschouderend uit, net of de dominee dat zelf niet af zou kunnen. Daarna vroeg ze wanneer hij van plan was heen te gaan, en ik zag haar wenkbrauwen even op en neer gaan, haar mondlijn verstarren, het fletse rood van haar wangen nog verschieten toen hij antwoordde, denkelijk al voor de zomer. En voorbij hem heen kijkend zei ze, u heeft wel gelijk, niets bindt u en een wezen waaraan je hele hart hangt te moeten verliezen, dat is verschrikkelijk. Hoe gelukkig als je nog strijden kunt en strijden moogt voor zijn behoud. Nooit had Anna een zin van zoveel betekenis tot mij gezegd. Dit prikkelde me om gauw in de kanteres plaats te antwoorden, dat is dan toch een strijden tegen de voorzienigheid die immers berusting verlangt en iedereen geeft wat goed voor hem is. Anna kleurde en wierp me een verontwaardigde blik toe. Zij schaamde zich zeker over zulk een taal tegenover een gewezen predikant, die bovendien op dit ogenblik mijn gast was. Ik besefte volkomen goed het kwajongensachtige van mijn schermen met een argument waarvan ik niets meende. Maar het deed me toch plezier te zien dat ik haar ergerde en de dominee in moeilijkheden bracht. De kantere scheen zich niet in mijn bedoeling te vergissen. Hij antwoordde althans op een bijna schertsende toon, wilt u de theoloog eens met zijn eigen wapen in het nauw brengen? Pas op, meneer Temeer, het is gevaarlijk een wapen te hanteren waarvan men de scherpte onderschat. En zijwaarts afbuigend voer hij voort, ik geloof dat het u verwondert een ex-dominee zo weinig over God te horen praten. U is de eerste niet die dit vreemd vindt, maar toch vlei ik me een goede reden te kunnen geven. Stel eens dat u me dit huis wilde overdoen. Zou u dan, om het aan te bevelen, me vertellen dat de architect zo knap is? Of zou u de soliditeit, de inrichting, de afwerking prijzen en het aan mij overlaten daaruit af te leiden hoe hoog de bouwmeester staat. Het werk moet immers de meester loven, heeft Schiller al gezegd. En vindt u heus dat het werk de meester looft? Als wij het maar aandachtig en zonder vooroordeel willen beschouwen, ja. Ik weet wel dat er in uw ogen veel onrechtvaardigs in het leven is, omdat het verkeerde wel eens een kortstondige voldoening schenkt en alle goede daden niet op de voet gevolgd worden door beloning. Niet waar? Maar een voorbeeld dat het kwaad gelukkig maakt kan u me toch niet noemen. En waar het goede ons dikwijls aanvankelijk smart baart, maakt het ons immers juist ontvankelijk voor het hoogste geluk. Is het niet zo, mevrouw? Lijden is nu eenmaal de prijs waarvoor dit geluk te verkrijgen is. Aan wie hebben wij het te wijten als wij te gierig zijn die prijs te betalen? Terwijl hij zo sprak, had ik Anna's ogen weer helderder en dwepender op zien glanzen. Nu riep ze in vervoering uit: O dominee, hoe waar is dat? Hoe waar is dat? Deze hysterische instemming maakte me bijzonder kregelig. En met een onaangenaam lachje zei ik ongeveer: Een fijne waarheid. Ik had van een almacht iets beters verwacht dan zo duur te koop aan te bieden wat hij gratis zou kunnen geven. Nu weet ik wel wat u daartegen zal inbrengen. We kunnen hem niet doorgronden, nietwaar? Mij wel, maar dan vraag ik alweer of het werk ooit de meester kan loven, als dat werk bestaat uit de dwang om naar een doel te streven met het verbod ooit dit doel te leren kennen. Dat doel voel je, schetterde Anna triomfantelijk. Je voelt het elk ogenblik als je je plicht doet en dan voel je ook dat daarin je enig waar geluk is gelegen. Ik werd steeds korzeliger en toen de kantere met al de klem van een leermeester die zich eindelijk begrepen ziet gezegd had: Juist, mevrouw, viel ik in. Ja, als je naïef genoeg bent het toegeven aan je neigingen voor plichtsvervulling te houden. Anna had weer een tegenspraak bij de hand. Wanneer je geen kind meer bent, dan heb je juist alle andere neigingen opzij gezet. Zegt Feuchtersleben dat ook niet? Voor het eerst hoorde ik deze naam uit Anna's mond. Daar zij vroeger bijna nooit een boek las, zelfs geen lichte roman, moest ze de kennismaking met die oppervlakkige wijsgeer wel aan de kantere te danken hebben. Dus verdiepte ze zich nu om zijnentwil in min of meer diepzinnige bespiegelingen. Het schermen met de wijsheid van anderen heeft me altijd geërgerd. In Anna vond ik het onuitstaanbaar. Terwijl de kantere haar vraag beantwoordde, schonk ik bedaard wijn in. Zodra hij uitgesproken had, vroeg ik met een plagend lachje: Sinds wanneer lees jij filosofische boeken? Of liever, sinds wanneer lees jij in het algemeen? Een dof rood overtoog Anna's wangen en ik zag het glas in haar hand beven toen zij op een kalme maar afbijtende toon me toevoegde: Sinds ik iemand ken die in staat is me uit te leggen wat ik niet begrijp. De kantere kwam dadelijk tussen beiden. O mevrouw, bij u is het ambt van uitlegger een sinecure. Dat heeft uw man allang ingezien. Wij zwegen beide stil. Ik zenuwachtig lachend, bang mijn zelfbedwang geheel te verliezen. Zij zich gemakkelijker beheersend, maar in haar ziel toch opgewonden verontwaardigd. Nog een lange tijd sprak de kantere door over von Feuchtersleben en andere denkers. Maar ik luisterde niet meer. Wat konden die praatjes me tenslotte schelen? Ik schonk nu een fijnere wijn, dronk daar zelf veel van mee en verloor de draad van het gesprek. Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten naar Caroline. Daar was mijn vergoeding. Ik zag me naast haar zitten, mijn hoofd tegen haar schouder geleund en ik voelde haar ronde arm om mijn hals. Haar zachte hand streelde me over het voorhoofd, haar kopje boog zich over me heen. Ik zag haar mond, haar ogen nader komen en fluisterde: Heb me lief, geef me genot, dat ik al de ergernis, al de vernederingen, al de dorheid van mijn dagelijks leven kan vergeten. Ik voelde dat niemand anders me geven kon wat zij me gaf. Ik kon haar onmogelijk meer missen. Een toekomst zonder haar leek me een leven dood zijn. Ik moest. En geen laagheid zou me te laag, geen bedrog zou me te gemeen zijn om het gevraagde jaargeld bijeen te brengen. Een geluk als zij me gaf, had ik nooit gekend, zou ik nooit weer vinden. Er viel niet te aarzelen. Morgen al wilde ik naar Utrecht gaan om Bloemendaal mijn effecten af te nemen. Wat drommel, ik hoefde er hem toch geen rekenschap van te geven waarom ik mijn vermogen zelf verkoos te beheren en wat ik ermee verkoos te doen. Pas bij de cognac keerde ik tot de werkelijkheid terug. Hoorde ik weer wat er naast me gesproken werd. Ik herinner me toen de indruk te hebben gekregen dat ze mijn afdwalen niet eenmaal hadden opgelet. Anna was geheel verdiept in de aanblik van haar dominee, die haar extatische blik geen seconde losliet en hij, aan zo'n verering zeker gewend, reeg zijn mooie zinnen zo keurig aan elkaar als stond hij op een kansel en als sprak hij tot de menigte. Opeens riep Anna geestdriftig uit: "Precies, precies, dat heb ik zo dikwijls gedacht. Maar hoe heerlijk moet het zijn zo juist te kunnen uitdrukken wat er in je omgaat." De kantere glimlachte met gemaakte bescheidenheid en van die pauze maakte ik gebruik om te zeggen: "Als ik mijn leven moest overdoen, werd ik dominee. Het moet aardig zijn zo'n prestige in de ogen van de vrouwen te hebben, dat zij elk woord van je lippen opvangen als de waarheid." "Net of jou dat wat zou kunnen schelen," zei Anna met een smadelijk lachje. De kantere wierp het over een andere boeg. "Ik ontken niet dat er iets aan is van dat prestige, maar daarin schuilt wel het gevaar niet de voldoening aan ons ambt verbonden. Wat er op de duur het aantrekkelijke van uitmaakt, is het vertrouwen te bezitten en dient de gevolgen te kunnen troosten en steunen." "Vindt u dat niet gevaarlijk?" Een lange uitweiding over de plichten van een dominee en de tact die hij moest bezitten, waarmee de kantere mijn vraag beantwoordde, besloot deze bijeenkomst. Ik plaatste alleen nog de opmerking: "Het verdriet waarvoor een troost, of liever een trooster is te vinden, heeft niet veel te beduiden." En het ergerde me dat Anna, ondanks mijn uitdagende blik, hier volkomen kalm bij bleef. Zij deed alsof ze me niet eenmaal verstaan had. Toen ze daarna opstond, verklaarde de kantere niet op de thee te kunnen blijven. Hij wilde Sofietje nog zien, eer het kind naar bed ging. Dat was zijn vaste gewoonte. Anna gaf hem wat suikergoed mee en maakte een afspraak om morgen met de kleine te gaan wandelen. Van een wandeling met mij repte niemand meer. Is het een eigenaardigheid van mij alleen, of kennen ook anderen de zonderlinge gewaarwording dat de tegenwoordigheid van een derde, stel A, iemand zowel de lust als de moed kan geven om tot B sarcastische en hatelijke opmerking te richten, die hij onder vier ogen evenmin zou kunnen als willen uitbrengen? Zodra de kantere verdwenen was, had ik geen trek meer een woord met Anna te wisselen, laat staan haar onaangenaamheden te zeggen. We namen dus ieder weer een vel van de krant en een groot half uur lang kwam er geen geluid over onze lippen. Toch was er geen spoor meer te vinden van de stille opgeruimdheid waarmee we de avond waren begonnen. Meer dan ooit wrokten we, voelden we elkanders bijzijn als de onoverkomelijke hinderpaal voor de bevrediging van onze begeerte. Bovendien hinderde me voortdurend het besef dat haar genegenheid zoveel mooier, laat ik liever zeggen, zoveel minder lelijk was dan de mijne. En wat me nog het meest kwelde was de gedachte dat zij mij zoveel meer plagen kon dan ik haar. De publieke opinie, mijn gebrek aan moed om die opinie ruiterlijk te trotsen, de omstandigheid dat haar vader mijn geld nog in zijn bezit had, ja, tenslotte, als zij het verlangen zou, politie en rechterlijke macht, alles zou haar helpen, mij tegenwerken. En ik vermocht niets, zolang zij maar het voorgeschreven grenslijntje dat de conventionele moraal tussen verboden en geoorloofd genot getrokken heeft, niet overschreed. Alsof er niet altoos aan de feitelijkheid die echt breuk heet en die maar een gevolg, soms zelfs maar een onvoorzichtigheid is, een breuk van twee zielen of twee zinnelijkheden vooraf gaat, waarin de ganse scheiding al ligt opgesloten. Ons hele verschil was dat voor mij de bevrediging pas begon met de daad, terwijl zij zich in het willen vermijden met het geruststellend bewustzijn van een tijdige zelfbeheersing. Maar het mensdom verlangt feiten, ziet alleen feiten, oordeelt alleen over feiten. Daardoor was het dus ook nu weer niet alleen Anna, die vijandig tegenover me stond, maar achter haar de hele menselijk-maatschappelijke samenleving met zijn star willekeurige onderscheiding van goed en kwaad en zijn onzinnige regelen waarnaar zij vrijspreekt of vonnist. Het was Anna die nog altijd rood van opwinding en boosheid enigszins hakkelend het gesprek begon. Nu de kantere al zo gauw heen gaat, zal hij denkelijk hier niet meer komen eten. Trouwens, dat kan ook geen genoegen voor hem zijn na de ondervinding van vandaag. maar we zullen hem nog wel eens samen ontmoeten. Ik verzoek je vriendelijk me dan in zijn tegenwoordigheid wat beleefder toe te spreken dan je vanavond hebt gedaan. Nog zie ik haar zitten. Voorbij waren de ogenblikken van genot waarop zij zich had verheugd en die vergald waren geworden door mijn scherpe uitvallen. Thans was zij weer de Anna van een paar weken geleden. Het koude, ondoorgrondelijke beeld met de stalen blik, de opgetrokken neus en de neergebogen mondlijn. Verhit door de wijn en de likeur had ik weinig lust me zo ijzig bedaard terecht te laten wijzen. En ik verzoek je vriendelijk voortaan in het bijzijn van derden je minachtende toon wat te matigen. Ik trek het me niet aan, maar als je het noodzakelijk vindt je opinie over mij aan anderen mee te delen, doe het dan tenminste in mijn afwezigheid. Wat de kantere van me denkt is me onverschillig, maar je moest begrijpen dat het nu juist geen pretje voor me is een belachelijke rol te moeten spelen. Ik begrijp niet waarop je doelt. Zo, vraag het dan maar aan de kantere, die begrijpt het des te beter. Zonder meer een syllabe te uiten stond zij op en ging heen. Van dat ogenblik af heeft ze me zelfs geen hand meer toegestoken. Alleen gebleven haalde ik de cognac, schonk me een toddy in, nam de kat op mijn schoot en verdiepte me in de warreling van mijn onsamenhangende denkbeelden. Had ik vroeger bij het toetrekken van mijn huisdier me veilig gevoeld, afgesloten van de vijandigheid der mensen, nu was het huis voor me samengekrompen tot een kamer en het vijandige doorgedrongen in alle gangen en alle andere vertrekken daaromheen. Ik nam het overal om me waar als een onzichtbare, benauwende overmacht, die al mijn verlangens veroordeelde en poogde te smoren in de duffe atmosfeer van deze kleine ruimte. Ik wilde eruit. Eruit en ik wist maar niet hoe. Diep voelde ik me verongelukt en gekrenkt en toch moest ik erkennen dat feitelijk niet Anna, maar ik me had misdragen. Doch aan wie de schuld? Aan wie de oorspronkelijke schuld? Was het te veel gevergd dat ik van mijn vrouw de liefkozingen had verwacht, die zelfs een aanhalige kat me gaf? Het is waar, al had ze me die gegeven, ik zou er op de duur niet tevreden mee geweest zijn. Maar ik had er toch behoefte aan en recht op. Daar was het of een stem in mijn binnenste uitriep, recht of geen recht, niet één vrouw ter wereld zou aan een man als jij anders dan voor de schijn uit noodzaak zulke liefkozingen geven. De gedachte was me waarlijk niet nieuw, en toch verlamde zij eensklaps mijn wil om nog die avond naar Caroline te gaan. Was het de opwinding van de wijn, of wat was het dat me opeens belette genoegen te nemen met een illusie, waarin ik zo even nog mijn hoogste geluk had gezien? Ik dronk meer en meer, en allengs keerde allerlei visioenen uit mijn jeugd terug, gevoelde ik weer zoals ik toen had gevoeld. Wat betekende mijn meest intense genot van thans naast dat ingebeelde van vroeger? En waarom had die inbeelding me niet voldaan, toen zij me nog zoveel gaf? De volgende morgen ontwaakte ik, gelijk ik in Amsterdam voor mijn huwelijk zo dikwijls ontwaak was. Met een schrik voor de nieuwe dag, voor de lange reeks van ellendige uren die weer doorworsteld moesten worden. En als voorheen vroeg ik me af, waarom de ogen geopend? Was mijn naarste droom niet beter dan mijn werkelijkheid van verbittering of wangunst, afgewisseld door teleurstelling en onverschilligheid? Mijn wangen gloeiden weer als in koortshitte. Het was of aanhoudend rookwolkjes voor mijn ogen omhoog trokken en mijn loodzware hersenen waren tot geen nadenken in staat. Ik voelde me te moe om mijn voet te verzetten en te gejaagd om een kwartier lang te blijven zitten of liggen. Opziende tegen elk tweetal woorden dat ik zou moeten wisselen, draaide ik mijn kamerdeur af, en toch snakte ik naar een afleiding, naar iets nieuws, iets onverwachts. Een avond alleen met Anna leek me ondoorkomelijk, en samen zijn met Caroline in het geheel niet meer verleidelijk. Ik wilde niets en wilde toch iets willen. Zodra het tweede ontbijt voorbij was, waarbij we elkander geen syllabe toevoegden, ging ik de lucht in om wat op te knappen, maar de noordenwind die mijn heet hoofd afkoelde, kon de wrevel tegen alles en alle niet uit mijn gemoed verjagen. Wat kwamen die middag de dingen me zeldzaam stug en kil en onaangenaam voor? Het zonlicht scheen me pijnlijk schel, alle kleuren waren stuitend hard. Het was of een koude luchtstroom de optrillende warmte gedurig voor me uitjoeg en de zware, overtrekkende schaduwen leken flarden van een uiteengewaaide winter. Met het vaste voornemen de eenzame duinen in te gaan, was ik uitgetogen. Toch belde ik om 3 uur aan bij Carolien. Wat had haar straat toen een leeg en armoedig en doods aanzien? En toch drukte ik me angstig tegen haar deur aan, rondglurend of niemand me bespiedde. Die angst was ergerlijk dwaas en laf. Maar juist daardoor werd mijn woede tegen de onrechtvaardigheid van het leven, dat me alles onthield en dus dwong mijn genot te stelen, net als een werkloze zijn broodje, weer geprikkeld en opgezweept. Carolien schonk me port, veel port zelfs, en terwijl haar blanke hals me weer verlokte, terwijl haar warme zoenen me opwekte, voelde ik me langzamerhand moediger worden en krachtiger en helderder. Ze overlaadde me met lieve woordjes en al proefde ik er het leugenachtige ook van, ze streelde me de ziel gelijk lauwwarm water de handen streelt in de winter. Opeens kwam een scheiding van Anna me onvermijdelijk voor. Ik wilde een zuivere toestand en die mocht Anna me niet weigeren, als ze tenminste naar waarheid en fatsoenlijke vrouw verlangde te heten. Was ik eenmaal weer vrij, dan zouden mijn daden zowel niet te rechtvaardigen, tenminste te verontschuldigen zijn, en niemand het recht meer hebben er me rekenschap van te vragen. Ik dankte ervoor tot repoussoir te dienen voor Anna's schijnvoortreffelijkheid en me te laten belemmeren door een doodblok aan mijn been. Terwijl Carolien op mijn schoot zat en me al kussend naampjes gaf, begon ze weer over de geldkwestie. Oh, ik voel het nog hoe ik de ogen niet af kon houden van haar verrukkelijke lippen, die in een voortdurende golving, al zoenden ze elkander, over het zachte karmijnrood een vochtige glans onderhielden, en hoe het me bij haar vraag eensklaps te moede werd of er uit mijn maag een gulp gal opsteeg naar mijn keel. Stil, riep ik uit. Zwijg over dat geld, of ik loop de deur uit en kom nooit meer terug. Zij schrok van mijn heftigheid, zoende me weer en suste, nu, word maar niet boos, je bent lief. Maar nadat ze een poos, glimlachend en me altijd doorstrelend en kussend gezwegen had, begon ze toch weer van voren af aan. En nu was het of er allengs harmonie kwam in haar eis en mijn verlangen. Ik maakte me diets onrechtvaardig te zijn geweest. Indien ik vergde dat Carolien helemaal voor mij zou wezen, dan moest ook ik immers helemaal voor haar zijn. Zolang zij niet enige zekerheid bezat dat ik haar langer zou verzorgen dan in de regel de eerste bekoring van een vrouw standhoudt, zolang had zij volkomen gelijk geen middel om beproefd te laten om zoveel mogelijk geld te slaan uit onze verhouding en zich daardoor te vrijwaren voor armoede op haar oude dag. Als ze niet een beetje van me hield, althans genot bij me vond, gelijk ik bij haar, dan had ze me al lang een plaatsvervanger gegeven of haar gunsten met anderen doen delen. Een mooi kind als zij moest zeker meer aanbidders afwijzen dan ze aannemen kon. Ergo was ik, ondanks het geld, toch wel een amant de cœur, minstens iemand die zij boven anderen voortrok. Bespottelijke redenering en kwajongensachtige zelfverlakking. Ik spreek het niet tegen, maar ook het enige middel om mij het leven draaglijk te maken. Verloor ik Carolien, dan, ik wist het immers bij ondervinding, was ik niet in staat een vrouw te vinden wier liefkozingen de haren konden vervangen. Met het beeld van haar heerlijke mond in mijn ogen, met de smaak van haar zoenen op mijn lippen, ging ik naar huis, vast besloten tot elke prijs van Anna te scheiden. En ik vatte niet meer dat ik nog gisteravond Carolien had versmaad en van Anna gedacht, als zij van me af wil om met de kantere te kunnen trouwen, dan zal ze nog eens voelen wie ze geminacht heeft. Ik werd in die tijd soms 3-4 maal per dag telkens een heel ander mens. Aan tafel bracht ik de kwestie te berde. Wij hadden als gewoonlijk gedurende het eerste kwartier geen woord gewisseld, maar de veranderde uitdrukking van Anna's trekken bewees dat mijn zwijgen haar in het geheel niet hinderde. Het was of niet alleen haar ogen, maar haar gehele gelaat glansde van een stil, opgesloten, onmededeelzaam geluk. Ongetwijfeld had zij met de kantere gewandeld en vertoefde zij in gedachten nog altijd bij haar dominee. Ze keek nu niet langs, maar over me heen. Het kostte me enige moeite de onaangename stilte te verbreken, maar het lukte me toch. Hoor eens, Anna, dat je hoe langer hoe minder om me geeft, weet ik. Een enkele keer heb je ook al eens een paar van je grieven tegen me geopenbaard. Zou ik ze nu eindelijk allemaal mogen vernemen? Alleen het uitspreken van deze vooraf beraamde woorden was al voldoende om mijn stille wrok om te zetten in een kwalijk bedwongen, opbruisende drift. Mijn stem beefde toen ik vervolgde: "Je denkt natuurlijk, of je hebt gedacht, ik zal maar zwijgen, het baat toch niets. Maar dat is nog zo zeker niet." Snel wierp ze mij een uitworstende blik toe. Doch ze hield zelf niet op met eten en antwoordde haast lachend, met de leukheid van iemand die door kalmte een nutteloos gevecht meent te kunnen ontwijken: "Wat bedoel je met mijn grieven?" "Wel, je aanmerkingen, je redenen van verontwaardiging, je zult toch niet beweren dat je nog dezelfde opinie van mij hebt als toen we geëngageerd waren?" "Oh nee, ik geloof dat ik je nu beter ken en dan, we zijn allebei veranderd. Mensen veranderen altijd door. De een gaat vooruit, de ander achteruit. Ouder worden we allemaal, maar ik klaag immers niet." "Dat is het juist." De gewone minachtende schouderophaling bleef niet uit. "Ik begrijp je niet." Ze loog. Ik was overtuigd dat ze zich verbeelde me heel goed te begrijpen. Ze vond het evenwel beter maar te doen alsof het tegendeel het geval was, en juist dit nu, dit zichzelf toekennen van een verstandelijk inzicht, waardoor zij in staat werd gesteld te beoordelen wat ik al dan niet mocht vernemen, juist dit maakte me razend. Maar als gewoonlijk wist ik in mijn zenuwachtigheid geen woorden te vinden voor al de gedachten die rondspookten door mijn brein. Ik nam ze niet duidelijker waar dan als een doorgaande trilling, ongeveer gelijk een voortgaande wandelaar de spijlen aanschouwt van twee hekken welke loodrecht op elkander staan. Bovendien zag ik geen kans de zaak te kanteren goed aan te pakken. Meer dan een al te grote vertrouwelijkheid kon ik haar met enig recht nog niet verwijten, en met dit verwijt stelde ik me even belachelijk dom aan indien er meer tussen hen bestond als belachelijke jaloers, indien hun verhouding zich daartoe beperkte. In onsamenhangende brokstukken van zinnen weidde ik nu wel uit over mooie dweperijen waarin ze troost en afleiding scheen te zoeken, en over een bespottelijk voetstuk waarop ze zichzelf in haar verbeelding scheen te stellen, doch ze bleef maar met opgetrokken wenkbrauwen het hoofd schudden en midden onder mijn woordengehaspel herhalen: "Ik begrijp je heus niet." Het lukte me dus niet haar eens pijnlijk te treffen, en ze volhardde onverstoorbaar kalm in haar neerzien, met andere woorden in haar opvatting dat zij hoog stond en ik laag. Dat zij mij misleiden mocht, misleiden kon en misleiden moest. Die kalme aanmatiging maakte me razend. Gestoord door het binnenkomen van de meid was ik genoodzaakt een tijd lang te zwijgen, en in die pauze slaagde ik erin wat te bedaren. Ik vond een paar frasen die me in staat zouden stellen langzaam mijn doel te naderen, en hervatte dus zodra wij weer alleen waren: "Je klaagt niet, dat is waar, maar we dienen elkaar toch hatelijkheden toe, hè? Is dat het bewijs van een goede verstandhouding?" Geen antwoord. En dan, ook zonder te klagen, door zijn houding, zelfs door zijn stilzwijgen, kan iemand duidelijk genoeg tonen dat hij niet gelukkig is. Is het niet waar? Gelukkig zijn hangt van jezelf af. Het geluk woont in je binnenste. Het antwoord sloeg echt vrouwelijk op iets dat naast de kwestie lag. Tegelijkertijd was het weer een uiting van haar zelfgenoegzaamheid. "Goed," riep ik, alweer veel minder bedaard uit, "maar als jouw geluk dus niet meer van mij afhangt, dan hangt het mijne ook niet meer van jou af. En als dit zo is, dan wordt ons huwelijk toch een onzinnige vertoning. Dan speel ik ook daar weer een belachelijke rol. En daar heb ik nu genoeg van. Daar bedank ik voor." "Ik zie niet in dat jij in enig opzicht een belachelijke rol speelt. En ik zou ook niet weten wie of wat je daartoe dwingt." Ik had lust haar een klap om de oren te geven. Zo ijzig koud en hoogwaardig uitdagend tevens keek ze me bij deze verklaring aan. Een vloek siste door mijn tanden heen. Waarom denk je dat ik getrouwd ben?" Het antwoord bleef een poos uit, en ik moest mijn vraag snauwend herhalen eer zij zei: "Ik denk met de beste bedoelingen. Het schijnt dat je niet vindt wat je gezocht hebt. Dat spijt me, maar het is buiten mijn schuld. Ik kan niet meer doen dan mijn plicht." Bij deze woorden schuimde mijn drift tot zulk een paroxysme omhoog, dat mijn grijpende vingers onwillekeurig een zilveren vork omklemden en tot een kurkentrekker verwrongen. Mijn stem kon mijn nijpende keel haast niet meer door en de woorden bibberden op mijn lippen toen ik uitkrijste: "Je plicht! Aha! Dus jij houdt het voor je plicht mijn vrouw te schijnen, maar niet in geen enkel opzicht te zijn." Anna verloor haar kalmte niet. Klaarblijkelijk had zij op dit onderhoud zich al lang voorbereid. "Ik begrijp waarop je bedoelt, maar je vergist je. Je weet zelf bij ondervinding dat je je vergist. Ik zal me daar nu niet verder over uitlaten. Het is me onaangenaam zulke dingen te bespreken. Haast nog onaangenamer dan... En het geeft toch niets." Deze raadselachtige verklaring werkte op mijn boosheid als olie op de golven. Het was of er een slot aan mijn lippen werd gehecht en een dorre kou doorzeeg mijn ganse lichaam. "Weet ze het?" dacht ik. "Of bedoelt ze dat ik als man zo terugstotend ben?" Ik was te zeer verbijsterd om terstond in het alternatief te kunnen kiezen, maar de ene mogelijkheid leek me even erg als de andere en het duurde vrij lang eer ik mijn hersenen dwingen kon zich bezig te houden met de vraag: wat nu? Eindelijk hernam ik met vrij goed geveinsde onverschilligheid: "Wij schijnen van het huwelijk zeer uiteenlopende opvattingen te hebben." "Ja, dat schijnt wel zo." "Oh, ik dacht dat je daar niet over wilde spreken." Geen antwoord. "Bedenk één ding wel. Ik ben volstrekt niet van plan een blok aan jouw been te zijn, maar ik wil evenmin een blok aan mijn been hebben. Elkander plagen kan in mijn ogen nooit, zelfs niet in het huwelijk, een plicht zijn. Mij dunkt, mensen die het over de hoofdkwestie in het huwelijk zo geheel en al oneens blijken te zijn als wij, moesten niet langer aan elkaar verbonden blijven." Opstaande om voor het ogenblik een einde te maken aan het onverkwikkelijke gesprek, voegde ik er nog bij: "Je hoeft me daar nu niet dadelijk op te antwoorden, maar ik raad je wel aan de zaak eens ernstig te overwegen. Bij gelegenheid spreken we dan nader." Ik was de kamer nog niet uit toen haar antwoord me naklonk: "Doe wat je goed vindt. Ik ben me bewust in de vervulling van mijn plicht nooit tekort te zijn geschoten en dat zal ik ook in de toekomst niet." De deur bonsde achter me dicht. Oh, ik wist het toen al. Ze zou mij met plicht dienen waar ik liefkozingen verlangde. Alle recht van klagen, anders dan tot mezelf, zou ze me ontnemen. En ondanks mijn dreigen zou zij toch een blok aan mijn been wezen. In schijn voor mijn welzijn, inderdaad voor haar voldoening. Nog eens smakte ik een deur zo hevig in het slot dat het ganse huis ervan dreunde. Toen zonk ik met krampachtig gebalde vuisten op mijn canapé neer en vroeg me in mijn crispatie af: wat zou nu beter zijn? Haar zo te sarren, te mishandelen desnoods, dat ze wel moest buigen? Of me voor haar zogenaamde plichtsbetrachting blind te houden, mijn gang te gaan, alsof ze niet meer bestond en desnoods mijn intrek te nemen bij Caroline? Zeker het laatste, maar... zou ik ooit tot zulk een krasse maatregel durven overgaan? Dat was een nagelaten bekentenis. En de emoties zijn in deze aflevering hoog opgelopen. Als eerst was er het diner met de kantere. En waarschijnlijk hielp het niet dat Willem van tevoren een paar borreltjes achterover had geslagen, maar daar begon het gezeur al. Er waren discussies en verwijten en uiteindelijk is de kantere vertrokken. In de rest van het stuk is Willem even bij Caroline en is hij ervan overtuigd dat hij en Anna moeten scheiden. Die avond probeerde dat gesprek aan te gaan met Anna, maar zij lijkt er nogal onverschillig bij. Ze lijkt zich van geen kwaad bewust te zijn en legt de schuld volledig bij Willem. Ze zegt dat zij altijd aan haar plicht heeft voldaan. Misschien heeft ze hierin ook wel gelijk, want ook de lezer weet inmiddels dat Willem een heel bijzonder en moeilijk persoon is, maar in ieder geval maakt het Willem woedend. Hij heeft het zelf over razernij, en even lijkt het erop dat hij de vork die hij oppakt misschien wel in Anna wil steken, maar hij stampt simpelweg de kamer uit. Willem is eigenlijk het hele boek, maar met name in dit stuk, best vrouwonvriendelijk. Hij vindt blijkbaar dat hij recht heeft op liefde van zijn vrouw en begrijpt niet dat hij daar zelf misschien ook iets voor moet doen. Het waren dan misschien andere tijden toen het in 1894 verscheen, maar volgens mij hoor je in het boek zeker geen sympathie voor Willem te voelen. In ieder geval eindigt dit stuk met een vraag, namelijk of hij durft Anna te negeren en naar Carolien te gaan. In de komende afleveringen gaan we daarachter komen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan het door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.